Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar.
Goedemorgen allemaal, het is vandaag 19 mei. Ik ben Josephine en vandaag lezen we Psalm 64, vers 1 tot met 10. 1 Samuel 2, vanaf vers 27. 1 Samuel 3 en 1 Samuel 4 tot en met vers 22. En Johannes 11, vers 1 tot met 44. Psalm 64, vers 1 tot en met 11. Voor de koorleider, een psalm van David. Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht. Behoed mij voor de dreiging van de vijand. Verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. Ze scherpen hun tong als een zwaard. Ze richten hun pijl, een giftig woord. Uit verborgen hoeken schieten ze op onschuldigen. Ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val en zeggen, wie zou het zien? Ze zinnen op misdaden en denken, we lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. Diep als een afgrond is het hart van de mens. Dan schiet God zijn pijl op hen af. Onverhoeds worden ze zwaar verwond. Hun eigen tong heeft hen ten val gebracht. Wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd. De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan. Zij beseffen dat het zijn werk is. De rechtvaardige verblijdt zich in de Heer en zoekt bij hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig. 1 Samuel 2, vanaf vers 27. Een profetie tegen Eli en zijn nakomelingen. Ten slotte kwam een godsman tegen Eli zeggen, dit zegt de Heer, heb ik mij destijds in Egypte niet aan jouw voorouders geopenbaard, toen zij bij de farao werden vastgehouden? Uit alle stammen van Israël heb ik jouw voorouders gekozen om priester te worden. Zij mogen mijn altaar betreden, reukoffers brengen en in het heiligdom het priestergewaad dragen. Ook heb ik hun een deel geschonken van de offergaven van de Israëlieten. Maar jullie gaan je te buiten aan het vlees en het brood dat volgens mijn voorschrift bij het heiligdom wordt geofferd. Kennelijk sla je je zonen hoger aan dan mij. Want je mest jezelf vet door steeds het beste deel op te eisen van de offers die mijn volk Israël mij brengt. Welnu, spreekt de Heer, de God van Israël. Ooit heb ik plechtig verklaard dat jouw familie mij van vader op zoon terzijde zou staan. Maar nu, spreekt de Heer, kom ik daarop terug. Wie mij hoog achtte, acht ik hoog. Maar verachtelijk zijn zij die mij gering schatten. De dag komt dat ik jou en je familie machteloos maak. Niemand van hen zal nog een hoge leeftijd bereiken. Met lede ogen zul je moeten aanzien dat er in jouw familie nooit meer iemand rustig oud wordt, terwijl het Israël voor de wind gaat. Niemand van jouw familie op één enkeling na zal mijn altaar nog betreden. Je ogen zullen dof worden van verdriet en je leven zal alle glans verliezen. Al je mannelijke nakomelingen zal ik laten sterven in de kracht van hun leven. Ten teken van dit alles zullen je beide zonen, Gofni en Pinegas, op één dag sterven. Als priester zal ik iemand aanstellen die mij trouw is en al mijn wensen en verlangens uitvoert. Zijn familie zal ik laten voorbestaan. En hij zal degene die op mijn aanwijzing gezalfd wordt getrouwd terzijde staan. Wie er dan nog van jouw familie over is, zal hem op de knieën komen vragen om wat kleingeld en een stuk brood en hem smeken, stel me alsjeblieft aan als hulppriester, zodat ik tenminste mijn brood kan verdienen. 1 Samuel 3. Samuel geroepen. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde: spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel: let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die dag aanbreekt, zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorgezegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege zijn wandaad. Hoewel hij wist dat zijn zonen God lasterden, heeft hij hen niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat geen graan of vredeoffer ooit hun schuld zou kunnen inlossen. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegen op om Eli te vertellen wat hij in het visioen had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich: Samuel, mijn jongen, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg: wat heeft hij je gezegd? Probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. Zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat God had gezegd. En Eli zei: hij is de Heer. Laat hij doen wat hij het beste vindt. Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en liet al zijn woorden in vervulling gaan. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Beersheba, tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend, door het woord tot hem te richten. 1 Samuel 4. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. De ondergang van Eli en zijn nakomelingen. Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij Eben Haezer. De Filistijnen lagen in Afek. Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen. Ongeveer 4000 man sneuvelden in de slag. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël: hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. De ark van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerub stroont. Gofni en Pinegas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. Toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam, barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen: wat klinkt daar voor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang en zeiden: hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit, want zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen. Vat moed, Filistijnen, laat zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van de Hebreeën, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval. De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30.000 man voetvolk omkwamen. De ark van God werd buitgemaakt en Gofni en Pinegas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. Een Benjaminiet maakte zich uit de gelederen los en rende naar Silo, waar hij nog dezelfde dag aankwam. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. Toen hij aankwam, zat Eli op een bankje langs de kant van de weg op de uitkijk, want hij maakte zich ernstig ongerust over de ark van God. Zodra de man in de stad verslag had uitgebracht, begon de hele bevolking te jammeren. Eli hoorde het geschreeuw en vroeg: wat is dat voor lawaai? De man haastte zich naar Eli om het hem te vertellen. Eli was toen 98 jaar. Zijn ogen waren helemaal star geworden en hij kon niets meer zien. De man zei tegen Eli: ik kom van het slagveld. Ik ben zojuist van het slagveld gevlucht. Maar jongen, wat is er dan gebeurd? Vroeg Eli. En de bode antwoordde: Israël is op de vlucht geslagen voor de Filistijnen. Er is een grote slachting aangericht onder onze soldaten. Ook uw zonen Gofni en Pinegas zijn gesneuveld. En de ark van God is ons ontnomen. Op het moment dat een man de Ark van God noemde, viel Eli van het bankje naast het stadsbord achterover op de grond. Hij was zo oud en zwaar dat hij zijn nek brak en stierf. 40 jaar lang had hij Israël als rechter geleid. Eli's schoondochter, de vrouw van Pinegas, was in de laatste dagen van haar zwangerschap. Toen ze hoorde dat de Ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven, overvielen haar de weeën. Ze kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. Terwijl ze stervende was, zeiden de vrouwen die haar bijstonden: "Wees gerust, je hebt een zoon gekregen." Maar ze reageerde niet en schonk geen aandacht aan hun woorden. Ze noemde het jongetje Ichabod en verklaarde: "Israël is van zijn eer beroofd." Daarmee doelde ze op het verlies van de ark en op de dood van haar schoonvader en haar man. Ze zei: "Israël is van zijn eer beroofd, want de ark van God is ons ontnomen." Johannes 11, vers 1 tot met 44. Lazarus uit de dood opgewekt. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: "Heer, uw vriend is ziek." Toen Jezus dit hoorde, zei hij: "Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden." Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: "Laten we teruggaan naar Judea." "Maar Rabbi," protesteerden de leerlingen, "de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe?" Jezus zei: "Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft." Nadat hij dat gezegd had, zei hij: "Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken." De leerlingen zeiden: "Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer." Zij dachten dat hij het overslapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: "Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan." Thomas, dat is Didymus, tweeling, zei tegen de anderen: "Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven." Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: "Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt." Jezus zei: "Je broer zal uit de dood opstaan." "Ja," zei Martha, "ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan." Maar Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?" "Ja, Heer," zei ze, "ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen." Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei: "De Meester is er en hij vraagt naar je." Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: "Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn." Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij: "Waar hebben jullie hem neergelegd?" Ze zeiden: "Kom maar kijken, Heer." Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden: "Wat heeft hij veel van hem gehouden?" Maar er werd ook gezegd: "Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?" Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: "Haal de steen weg." Martha, de zus van de dode, zei: "Maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen." Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden heeft. Daarna riep hij luid: Lazarus, kom naar buiten! De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: Maak de doeken los en laat hem gaan. En dat was hem. Wat een prachtig einde. Ik wens je nog een hele gezegende dag toe. Tot morgen!
Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.
Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.